Welkom. We duiken vandaag in een heel persoonlijk document dat je met ons hebt gedeeld. Het komt van een website, Armysoft, en dan specifiek de muzieksectie.
Ja, klopt.
En op het eerste gezicht lijkt het een beetje een verzameling notities over orgels, keyboards.
Een soort logboek.
Precies. Maar als je beter kijkt, ontvouwt zich een heel levensverhaal. Onze missie vandaag is dus om dat pad te volgen. Het muzikale pad van één persoon, van de eerste fascinatie als vierjarig jongetje tot het pionieren met muziekcomputers.
Het is echt een reis die laat zien wat pure passie en toewijding kunnen betekenen.
Oké, laten we dit eens uitpakken. We beginnen bij het absolute begin in de kerkbanken van Leeuwarden.
En dat begin is al meteen zo treffend, hè? Een passie als deze ontstaat niet door een plan. Het is een diepe, bijna zintuigelijke ervaring.
Ja.
De overweldigende klank en ook de aanblik van zo'n enorm kerkorgel, dat kan een gigantische impact hebben op een kind.
Hij was totaal gebiologeerd, lezen we.
Dat is de vonk. Daar begint het allemaal.
En die vonk die slaat al heel snel over in zelf proberen. Het begint echt klein. In 1958, hij krijgt van Sinterklaas een plastic mondharmonica. En dan staat er een zin die eigenlijk alles zegt. Al snel bleek dat ik alles wat ik kon zingen ook kon spelen.
Wauw, dat is geen onbelangrijk detail, nee. Dat laat zien dat die muzikaliteit er al in zit, nog voor er ook maar één les aan te pas komt.
Precies.
Het is die oerconnectie, zeg maar, tussen wat je in je hoofd hoort en wat je handen kunnen doen. Dat is een gave.
En de echte doorbraak, zo noemt hij het zelf, die komt bij zijn opoe in Leeuwarden.
Ja.
Zij kon zelf niet spelen, maar ze liet hem met één vinger opent uw mond zien op het harmonium.
Ze deed het voor.
Ze deed het voor, hij kijkt het af en binnen een uur kan hij het ook. Vanaf dat moment speelt hij dus alles met één vinger.
En dat is dus de essentie van muziek maken op het gehoor. Puur intuïtief.
Zonder noten, zonder theorie.
De meest directe manier om die melodie uit je hoofd naar een instrument te vertalen.
In 1965 krijgt hij dan een eigen opgeknapt harmonium. Zijn moeder leert hem toonladders met twee handen.
Een volgende stap.
Ja, en dan komt er zo'n prachtige, eerlijke zin in je documenten. Hij zegt, speelde ik alles wat los en vast zat op die stijve akkoorden.
Ja.
Geen horen natuurlijk, maar je was al blij dat je iets met twee handen kon. Dat is toch die pure ontdekkingsvreugde.
Ook al noemt hij het zelf stijf. Het is een enorme sprong. Hij hoort zelf dat het nog niet perfect is, maar die voldoening van die vollere klank is op dat moment veel belangrijker.
En dan komt het punt, hè, dat de omgeving zich ermee gaat bemoeien. Hij moet op les.
Ja, dat herkenbare moment.
Hij komt terecht bij Jelle Nijdam, een timmerman die zichzelf orgelspelen had geleerd en al 50 jaar organist was.
Een man uit de praktijk dus. Een bevlogen amateur, zeg maar.
Zeker. Maar na 2 jaar voelt hij dat de progressie stopt.
En dat is interessant. Want hij ziet dus de waarde van 2 totaal verschillende leraren. Nijdam was de vonk, de passie.
De inspirator.
Inderdaad. Maar hij voelde aan, passie alleen is niet genoeg. Er is structuur nodig. Techniek.
En die vindt hij. Eind 1968 stapt hij over naar Jieme G. Visser. Een leerling van de bekende George Stamm.
Dat is een ander kaliber.
Ja, en die leert hem op een hele gestructureerde manier toonladders spelen. En dan schrijft hij er expliciet bij, daar heb ik nog steeds plezier van.
Dat zegt alles, toch?
Ja.
Dat de discipline van toen nu nog steeds vruchten afwerpt. Zonder die gestructureerde basis van Visser was zijn latere werk, waar we het zo over gaan hebben, misschien wel onmogelijk geweest.
Het is die combinatie dus.
Passie en discipline. Dat is de weg naar meesterschap.
Goed, die fundering is dus gelegd. En dan, in 1978, valt er een Duitse brochure van de firma Dr. Boom op zijn mat. En die verandert alles.
Dit is het moment dat de hobby een obsessie wordt. In goede zin van het woord.
Ja.
Het concept van Dr. Boom was, je kon je droomorgel samenstellen, maar je moest het wel volledig zelf bouwen.
En dat doet hij. De cijfers zijn echt duizelingwekkend.
Vertel!
Hij werkte 650 uur aan.
Ja.
Van augustus tot februari.
650 uur.
Ja, dat is meer dan 16 fulltime werkweken. Terwijl zijn vrienden tv keken, zat hij te solderen.
En dan het aantal verbindingen?
20.000. 20.000 soldeerverbindingen. Dat is toch pure monastieke toewijding.
Het is de overgang van consument naar creator. Hij zegt niet, ik koop een instrument. Hij zegt, ik ga de taal van het instrument zelf leren. de taal van circuits en printplaten.
En de financiële kant was ook niet mis. 13.000 gulden voor de onderdelen.
Een gigantisch bedrag voor die tijd.
Met rente erbij werd het 18.000. De winkelwaarde werd geschat op 30.000 tot 35.000 gulden.
Heeft dus gewoon een middenklasse auto in zijn huiskamer gebouwd.
Precies.
En elke van die 20.000 soldeerverbindingen was een kans op een fout die alles kon verpesten. Dit is geen hobbyprojectje meer. Dit is een uiting van diepe technische nieuwsgierigheid.
En de band die je dan krijgt met zo'n instrument?
Onvergelijkbaar. Elke noot die je speelt, speel je op een circuit dat door je eigen handen is gegaan. De ultieme connectie.
Het resultaat was er ook naar. Een Dr. Burm Vinft. Voor die tijd een waar ruimteschip.
Ja, wat zat er allemaal op?
3 klavieren, ingebouwde versterkers, een elektronische piano, slagwerk, een begeleidingsautomaat.
Alles erop en eraan.
Hij noemt het zelf een schitterend orgel voor die tijd. En als leuke voetnoot, het staat nu ergens in België en het werkt nog steeds.
Fantastisch. Het hoogtepunt van het analoge tijdperk in zijn leven. Maar ja, de technologie staat niet stil, hè? Aan de horizon verschijnt een compleet nieuwe wereld.
De digitale wereld. En dat is het fascinerende. Je zou verwachten dat iemand die zoveel in een analoog instrument heeft geïnvesteerd, een beetje argwanend is.
Ja, dat hij zich er tegen verzet.
Ja, maar hij doet het tegenovergestelde. Hij duikt er vol in. In 1984 koopt hij een Yamaha DX21 synthesizer.
Een van de eerste betaalbare digitale synthesizers.
En nu komt het. Hij koppelt die aan zijn Commodore 64 computer.
Dit is die cruciale overgang. Hij omarmt de toekomst volledig. En opnieuw, niet als een passieve consument. Hij gaat zelf programmeren.
Hij noemt het een prachtige pionierstijd. Hij was een van de eerste die met MIDI werkte.
Het Musical Instrument Digital Interface. De taal die instrumenten en computers met elkaar laat praten.
En de diepgang waarmee hij dat deed is tekenend. Hij schrijft: door de datasheets te bestuderen van de chip die het werk deed, was het mogelijk om alle muziek van de Commodore naar de synthesizer te sturen.
Wacht even, hij leest dus de handleiding van de microchip zelf.
Ja.
Dat is geen muziekles meer, dat is engineering.
Precies.
We zien hier dat de onderliggende drijfveer misschien niet eens alleen muziek is, maar een fascinatie voor systemen.
Hoe dingen werken?
Precies. Of het nu een mechanisch kerkorgel is, een analoog zelfbouworgel of een digitale computerchip. Hij wil het tot op het bot begrijpen. Hij verbindt de notenbalk met binaire code. Een echte pionier.
Maar het meest extreme voorbeeld moet nog komen. Hij programmeert de orgelsonates van Bach noot voor noot in de computer.
Oké.
Dat was, en ik citeer, 100 uur werk. Mijn eerste reactie was: waarom? Waarom zou je dat doen?
Dat is een briljant vraag, want het antwoord onthield zijn methode. Hij deed het niet om een perfecte opname te maken.
Nee.
Nee, hij gebruikte de computer als een geavanceerd studiehulpmiddel.
Ah.
Door elke noot zelf in te voeren, dwong hij zichzelf om de structuur van Bachs complexe muziek volledig te doorgronden.
En daarna?
Daarna kon hij de computer de linkerhandpartij laten spelen, zo langzaam als hij wilde, terwijl hij zelf met zijn rechterhand meespeelde.
De computer werd zijn persoonlijke onvermoeibare studiopartner.
Exact.
Dus het was geen vervanging van zijn eigen vaardigheid.
Nee, het was een instrument om die vaardigheid naar een hoger niveau te tillen. Geniaal in zijn eenvoud eigenlijk. Hij pakt de complexiteit van de barok en dwingt die in de meedogenloze logica van een 8-bit computer.
Een synthese van Bach en de Commodore 67.
Precies, een ongelooflijk geduldige manier om meesterwerken te ontleden.
Er loopt nog een andere rode draad door dit hele verhaal. De kerkelijke gemeente.
Mm-hmm.
Zijn fascinatie begint daar. Later zamelt hij met gemeenteleden 40.000 gulden in voor een nieuw orgel en hij is jarenlang organist.
De muziek en de gemeenschap zijn onlosmakelijk verbonden.
Klopt.
En dat raakt aan de kern. Muziek maken is niet alleen voor jezelf in de studeerkamer. Het heeft een sociale functie. Het is een dienst aan een gemeenschap.
Maar dan komt er een moeilijke periode. Hij schrijft daar heel openhartig over. Helaas vervreemde ik van de gemeente en besloot om er zelfs een punt achter te zetten.
Ja, dat is pijnlijk.
En dat had een direct gevolg, waardoor ik ook niet meer in de diensten speelde. Ik hield het nog wel bij, maar de routine ga je toch missen.
Dat is een sleutelmoment, hè? De muziek was verweven met die gemeenschap. Als dat wegvalt, waar speel je dan nog voor?
De externe motivatie is weg.
Precies. Het wekelijkse moeten presteren, dat houdt je scherp. Als dat wegvalt, is het ongelooflijk moeilijk om de discipline alleen voor jezelf op te brengen.
Gelukkig bleek de passie zelf sterk genoeg, want eind 1996 keert hij toch weer terug. Hij wordt organist in Bussum.
En dat betekende?
Hard studeren en uitbouwen schuift hij zelf. De cirkel is weer rond.
Inderdaad, de gemeenschap was de aanleiding en het platform, maar de liefde voor de muziek en de techniek erachter
is de constante, onderliggende motor.
Die bleek sterk genoeg om die moeilijke periode te overleven. De passie heeft een nieuwe context gevonden.
Dus als we dit hele traject overzien, van een plastic mondharmonica naar een computergestuurde synthesizer.
Een verhaal over leren op gehoor, gestructureerde lessen, bouwen en programmeren.
Het is een constant proces van leren en aanpassen.
Wat dit voor mij zo bijzonder maakt, is dat je de evolutie van een persoon parallel ziet lopen aan de evolutie van de muziektechnologie zelf.
Ja, van mechanisch naar analoog naar digitaal.
Precies. En de constante factor is die diepe, onverwoestbare nieuwsgierigheid. Niet alleen wat een instrument kan, maar vooral hoe het werkt.
En hoe je de grenzen ervan kunt opzoeken.
Het is een ode aan levenslang leren.
Absoluut. Van het afkijken bij je oma met één vinger tot het bestuderen van de datasheets van een computerchip.
Het laat zien dat een diepe passie nooit een eindpunt leeft.
Het is geen bestemming, maar een doorlopende reis. Het is nooit af.
En het toont aan dat die diepe specialisatie in schijnbaar verschillende domeinen, muziek, elektronica, programmeren, kan samenkomen in één persoon, gedreven door één enkele levenslange fascinatie.
We laten je achter met een gedachte om mee te nemen. Dit document is een persoonlijk archief van een leven. En het roept de vraag op: welke passie in jouw leven zou zo'n gedetailleerde tijdlijn kunnen vullen?
En wat waren jouw soldeerverbindingen of computerprogramma's?
Welke obstakels moest jij overwinnen of welke diepe kennis moest je opdoen om die passie echt tot leven te brengen?